Zo. Lieve gemeente. Vanmorgen heb ik een boodschap op mijn hart die ik graag met u wil delen. Het gaat over een onderwerp dat nogal actueel is en relevant is voor zowel christenen als niet-christenen. En de preek van vanmorgen is gebouwd op twee bijbelteksten. En de eerste, en daar gaan we ook mee beginnen, is een tekst uit Matteüs. Matteüs 19, vers 16 tot en met 22. En dat gaat over de rijke jongeling. Ja. En zie, iemand kwam tot hem en zeide: meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus zei tot hem: wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede. Maar indien je het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Jezus: welke dan? En Jezus zei: deze. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zei tegen Jezus: dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En vooral de laatste twee woorden, tekort. Daar draait deze hele preek om. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem: nou, indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen. Verkoop uw bezit. Geef het aan de armen. Gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier en volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Thema: is het ooit goed genoeg? Ken je dat gevoel? Vast wel, in meer of mindere mate. In religieus opzicht is het een bekend fenomeen. Bij de een misschien wat sterker aanwezig dan bij de ander. Maar het gevoel draait om één ding: is alles wat ik doe voor God wel genoeg? Bid ik vaak genoeg? Lees ik wel genoeg de Bijbel? En keurt God mij wel goed of af als ik dat niet doe? Hè? Het is een soort van de eeuwige twijfel op de vraag: wat vindt God nu werkelijk van mij? En in de wereld is het niet veel beter. Nee. En ik wil beginnen met een artikel uit Psychologie Magazine, waarin psychologen een nieuwe ontwikkeling beschrijven binnen het domein van perfectionisme. En die vooral onder jongeren zichtbaar is. Het fenomeen dat heet sociaal perfectionisme. En dat houdt in dat je je volmaakt wilt presenteren en vooral volmaakt wil zijn naar de buitenwereld. Gevoed door sociale media, gebeurtenissen, tijdslijnen, berichten, ontstaat er een hele hoge sociale druk. Denk aan, ja, ik moet toch wel altijd de hoogvlieger zijn binnen mijn opleiding. Of binnen mijn werk. We moeten naar de mooiste plekken afreizen. En ook zo'n bekende is, ja, je moet wel overal bij aanwezig zijn. He? Fear of missing out, FOMO. Onderzoek van twee Britse psychologen, Paul Hewitt en Gordon Flatt, die bevestigen dit. De realiteit is dat mensen het onmogelijke vragen van zichzelf. Want zeg nou zelf: is de reis ooit ver genoeg? Is de opleiding ooit hoog genoeg? Overal bij aanwezig moeten zijn, lukt je dat? Nee. Lukt niet. Dus ze hebben de neiging om toe te geven dat het niet zo is. Sociaal perfectionisme begint ook slachtoffers begint ook zo zijn slachtoffers te eisen. Aldus het bericht. Want het heeft namelijk nogal wat psychische consequenties. En psychologen ontvangen ook steeds meer mensen, steeds meer jongeren, binnen hun behandelkamer voor een behandeling. Om er vanaf te komen. Er is natuurlijk niets mis met dingen goed willen doen. Hè? Nee. Het gevaar is echter dat er is eigenlijk de kruising van dat het een uitdaging is, hè, dus gewoon iets goeds willen doen, naar tekortschieten. Zoals de rijke jongeling. Want dan is het de basis al niet goed genoeg. Dan is er namelijk al sprake van tekort. Als het moet, gaat het vaak mis. En het gevolg is onzekerheid, piekeren, angsten, het gevoel van ongelukkig zijn. In het ergste geval, depressies en burn-out. En als we het verhaal van de rijke jonge man lezen, dan zie ik nogal wat parallellen met het sociaal perfectionisme van vandaag. De rijke jongeling worstelt met gevoelens van tekort. Hij zegt het namelijk zelf. Niet goed genoeg. De man was Joods, noemde Jezus rabbi en hij nam de Joodse regels en werd er ontzettend serieus. Hij overtrad er geen één. Geen één. Maar hij piekert. Hij twijfelt. En vraagt om een bevestiging aan Jezus. Waarin doe ik tekort? Wat zie ik over het hoofd? Ja, en ook voor hem geldt, ja, hè, helaas. Als hij volmaakt wil zijn in vers 21, ja, dan zou hij eigenlijk meer moeten doen. Ja. Want zoals het nu is, is het niet volmaakt. Nee. Nee. En aan die volmaaktheidseis die Jezus stelt, daar kan de rijke jongeling niet aan voldoen. Nee. Teleurgesteld gaat hij heen. En Jezus laat hem gaan. Als ik dit op mij in laat werken, dan stel ik mezelf de vraag, is er überhaupt wel een verschil tussen het verhaal van de rijke jongeling en het sociaal perfectionisme van vandaag? Volmaakt zijn voor anderen, ja, komt in beide verhalen terug. De rijke jongeling voor God. En de jongeren van vandaag voor hun online connecties. Beiden willen voldoen aan een norm. En die norm is hoog. En die norm wordt steeds hoger gelegd. Beiden kunnen er niet aan voldoen. Voor beiden is de norm onbereikbaar. Beiden worden teleurgesteld. En beiden lijden eronder. En nog vervelender wordt het als we gaan nadenken over, ja, hoe de meesten de tekst van de rijke jongeling interpreteren, namelijk met de vraag, wat staat er tussen jou en God in? En weet je wat nou het vervelende is? Dat als we die vraag stellen en we handelen ernaar en we geloven erin, dan stemmen wij dus in met een levenshouding waarin het dus niet goed genoeg is. Want er is namelijk altijd wel iets wat beter kan, toch? Die lijst die is nooit af. Laten we nou niet de illusie hebben dat die lijst ooit ophoudt. Elke keer als de vraag wordt gesteld van, hè, wat staat er jou, tussen jou en God in, dan kun je altijd wel wat invullen, je hele leven lang, toch? Ja. Dus wanneer is het nou genoeg? Is het ooit genoeg? Is volmaaktheid werkelijk de eis die God aan ons stelt? Ja, zou je zeggen. En ja, dan wordt het een beetje ongemakkelijk, maar dan ga ik me toch afvragen van, is die norm van volmaaktheid wel zo gezond? Wat moeten we daar nou mee? Want ik denk namelijk van niet. Als het altijd beter kan, dan ligt het gevaar van tekort op de loer. En als liefde voor jezelf constant moet wijken, dan is dat ongezond. Dan komen we bij de psycholoog. Nee, grote kans dat een christen met dezelfde klachten en problemen in aanraking komt. Ja. Maar ja, wat moeten we dan met deze tekst, hè? Voelt u het hete hangijzer? Maar goed. Gelukkig, in de Bijbel gaat het altijd om de breedte. Het gaat altijd om context. Het gaat altijd om meerdere teksten. In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus ook over dit onderwerp. Eeuwigheid, het eeuwig leven en volmaaktheid. Komt er ook in terug. En je ziet in die tekst zie je een complete parallel met het verhaal van de rijke jongeling. En ik zal de tekst voorlezen en daarbij gelijk een aantal versen, bij een aantal versen de uitleg geven. Komt ie. Je zult misschien zeggen van ja, waarom gebruik je nou zo'n oude vertaling? Nou, dat is heel simpel. De NBV klopt niet. Ja, sorry. Het is helaas niet anders. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. Die in Jezus Christus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. En wat is vlees? Vlees is God behagen op eigen kunnen. Ja? Op eigen kunnen. In de context van tekort. Dus ik ben tekort, dus ik moet iets goed maken. En daar vertrouw ik op, dat ik dat kan. Alhoewel ik, zegt Paulus, voor mij wel reden zou hebben om ook op mijn eigen kunnen te vertrouwen te stellen. Indien een ander dat meent, op zijn eigen kunnen te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Want ik behoor namelijk tot de groep. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid de wet onberispelijk. En wat staat daar eigenlijk? Paulus zegt: ik hield me aan alle geboden, regels en voorschriften die er waren. En ik overtrad er geen één. Ik heb er nog nooit één overtreden. Maar nou komt het. Nou gaat het veranderen. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade. Kun je misschien doorklikken met de tekst, zodat de mensen mee kunnen lezen? Kan dat? Zat het, hè? Oh ja, nou, dan komt het. Nou goed. Oké, prima, dan gaat het goed. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Vergis je niet, hè? Paulus zegt hier dus, mijn vroegere levensstijl behoud ik als vuilnis. Omdat ik Christus mag winnen. Met andere woorden, je leven inrichten waarbij je moet voldoen aan wetten, regels, voorschriften om goed genoeg te zijn, staat haaks op een leven met Christus. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Niet het ik die moet voldoen staat centraal, zegt Paulus, maar Christus heeft voldaan staat centraal. Dit alles om hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding der doden en het eeuwig leven zou verkrijgen. Dat vul ik eventjes aan. Dus zowel Paulus als de rijke jongeling spreken in de context van het eeuwig leven. Niet, zegt Paulus, dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Hé, daar heb je hem weer. Paulus moest dit zeggen omdat er mensen waren in de gemeente Filippi die dachten dat de opstanding uit de doden al had plaatsgevonden. Dus dat ze al het eeuwige leven hadden. Nee, zegt Paulus, nee, dat is niet zo. Maar ik jaag ernaar. Ja, dat kennen wij. Wij jagen er ook naar. Of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus gegrepen ben. Broeders en de zusters mogen ook meedoen. Ik acht voor mij niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Oh, dus blijkbaar kan het dus wel. Al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal ook u dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben in dat spoor, dan ook verder. Goed. In de tekst schrijft Paulus aan de gemeente de voorwaarden voor het eeuwig leven. En dat is Jezus Christus. Christus is de weg naar het eeuwig leven. En hij geeft dit onvoorwaardelijk. Dus waar deze preek, waar ik deze preek ben begonnen met de vraag, is het ooit goed genoeg? Stelt God in Christus eigenlijk de reflecterende vraag aan ons. Is het ooit God genoeg? Het offer dat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Zijn opstanding uit de dood. Het eeuwig verbond met de Vader. Dat alleen maar bestaat uit liefde. Niets anders. Het is het ultieme geschenk van God. Dat hij geeft aan alle mensen die het willen ontvangen. Je hoeft er niets voor te presteren. Je hoeft niet te voldoen aan een norm. Of aan voorwaarden. Nee. Je mag het gewoon aannemen. In onze worsteling met de vraag of het ooit goed genoeg is, reflecteert God constant elke dag aan ons of Christus voor ons genoeg mag zijn. Want Jezus is namelijk de basis. Jezus is het antwoord op de onvervulbare behoefte om genoeg te zijn. Maar ieder mens zal dat zelf moeten ontdekken. De rijke jongeling moest dat zelf ontdekken. Paulus moest dat zelf ontdekken. Wij moeten dat zelf ontdekken. En daarom gaf Jezus die rijke jongeling die opdracht. De rijke jongeling moest falen. Opdat hij, net zoals wat Paulus zegt, Christus mag winnen. Als Christus de norm mag worden, dan laten wij ons verbinden met de onvoorwaardelijke, eeuwige liefde van God. En in Christus zullen wij nooit meer geestelijke honger hebben. Of dorst. Dat is de context. Nee. Je hoeft nooit meer te leven in tekort. In Christus zijn wij volmaakt, zegt Paulus in vers 15. Niet omdat wij alles volmaakt doen, nee. Nee. Maar omdat wij in Jezus volmaakt zijn. En dat verklaart de schijnbare tegenstrijdigheid in de tekst in Filippenzen. De eerste keer dat Paulus over volmaaktheid spreekt, gaat het over volmaaktheid als wij bij God in de hemel zijn. Dat kennen we. Ja? Krijgen we een nieuw lichaam van God. Worden we schoongewassen. Krijgen we een nieuw lichaam. En zijn we bij God thuis. Ja. Maar ondertussen is er ook een volmaaktheid in ons aardse bestaan. Die niet gebaseerd is op datgene wat wij doen. Maar wie wij in Jezus Christus zijn. Volmaaktheid in Gods ogen gaat over wie je bent. Niet over wat je doet. Dus in Christus zijn wij verbonden met de onvoorwaardelijke liefde van God. En als wij Jezus, hè, dus dat eeuwige gebond, dat eeuwige verbond, op grond van ons geloof aannemen, dan vult Jezus onze hart. En mogen wij vanuit daaruit groeien naar Jezus zijn gelijkvormigheid. Niet omdat die groei moet, nee. Maar omdat Christus in ons groeien wilt. Christus in ons wilt liefhebben. Wilt verbinden. Wilt vergeven. Wilt herstellen. Christus in ons zondigt ook niet. Want Jezus was zonder zonde. Het is Jezus in ons die goed wil doen. Daarom ervaren wij soms ook zo'n enorme strijd. Ken je dat? Dat is dus de strijd waarin Christus die genoeg is. Strijd met onze oude persoonlijkheidsstructuur. Waarin het tekort centraal staat. De overtuiging dat we niet goed genoeg zijn. Het tekort. Laten we ons niet vergissen. Een religieuze mindset is maar met één ding bezig. Namelijk continu aan ons bevestigen of aan ons bevestiging zoeken van afstand tussen God en ons. Zowel Paulus als de rijke jongeling hebben een leven gekend waarin dit gedrag centraal stond. En ze moesten van alles en nog wat doen. En de rijke jongeling zegt het ook, hè? Waarin schiet ik tekort? Maar Paulus heeft ontdekt dat niet zijn tekort centraal staat en zijn ijver naar onberispelijk zijn, maar wie hij in Christus mag zijn, leidt tot volmaaktheid zoals God het wilt. En daarvan uit mag hij groeien, omdat Christus in hem wilt groeien. En Paulus geeft daaraan toe en zet zich daarvoor in. En het wordt zichtbaar. Stap voor stap, zonder norm, groeien naar het beeld van Jezus Christus. Dat is een persoonlijke levenswandel. Dat is een persoonlijk proces. En dat kan helemaal geen norm hebben. En die is er dus ook helemaal niet. Ook niet voor ons. Maar toch nog heel even terug naar die rijke jongeling. De verhalen uit de Bijbel zeggen altijd iets over onszelf. Die rijke jongeling, ja, als persoon. Zijn gedachten en zijn gedrag is iemand waarmee wij ons kunnen identificeren. Omdat wij allemaal een rijke jongeling in ons hebben. De rijke jongeling is namelijk een afspiegeling van onze eigen onzekerheid naar God toe. Van ons tekort. Waarin we continu op zoek zijn naar het moeten voldoen aan een norm. Om op die manier te zoeken naar en een bevestiging te krijgen van Gods goedkeuring en zijn liefde. Maar Christus leeft ook binnenin ons. Wij hebben het eeuwige verbond aangenomen. En Jezus is in ons hart komen wonen. En de Heer komt de rijke jongeling in ons hart tegen. En één ding is zeker. Voor beide is er geen plaats. Als Christus in ons leven verschijnt, dan moet de gedachte en het gedrag van het tekort zijn, het tekortschieten, dat moet plaatsmaken voor Christus dat overvloed geeft. Als Christus genoeg is, dan is er geen ruimte meer voor een overtuiging van tekort, van te moeten voldoen. Als het licht van Jezus opgaat in ons hart, dan worden dingen zichtbaar, hè? En misschien schijnt Jezus wel zijn licht, de rijke jongeling, in je. En wilt Jezus hem misschien al een tijdje aan je kenbaar maken? En als die rijke jongeling in je zichtbaar wordt, dan kan het erg confronterend zijn. Het gedrag dat de jongeling weerspiegelt, een overtuiging van dat tekort, dat kan een aardig hebben huisgehouden in ons leven. Met als gevolg ontzettend veel verdriet, teleurstelling, twijfel. Misschien is die rijke jongeling in je zelfs de reden dat je het geloof gedeeltelijk of compleet vaarwel hebt gezegd. Maar zoals een andere versie zegt, volgens mij is het de Lucas-evangelie, dat Jezus de rijke jongeling aankeek en hem lief had, mogen wij ook met Gods liefde naar dat deel, naar die rijke jongeling in ons, kijken. En dat is ook nodig. Want als wij namelijk met de liefde van Jezus naar dat deel van onszelf kijken, dan mag hij tevoorschijn komen. Kunnen we de confrontatie met hem aangaan. Kunnen we hem bedaren. Sussen. En mogen we hem laten gaan. Dat is namelijk de boodschap van het verhaal van Matthäus. De boodschap is dat wij om Jezus wil de rijke jongeling binnenin ons met liefde vaarwel zeggen. Dus laten we aan de slag gaan met onze eigen rijke jongeling. Hoe klein of hoe groot hij ook is. Hij staat namelijk onze groei in onze identiteit in Christus in de weg. Niet omdat wij dan pas voldoen, nee. Nee, omdat het beter voor ons is. Alles wat Jezus geeft is voor ons. Hij zelf is almachtig. Hij heeft niks nodig. Dus laat dit nou ook onze getuigenis zijn naar de wereld. Naar de jongeren online. Die worstelen met sociaal perfectionisme. Laten we hen dat verhaal dan vertellen van de rijke jongeling uit de Bijbel. En hoe wij dat gedrag in onszelf herkennen. En dat er ook geen verschil is tussen christen en niet-christen op dit gebied. De rijke jongeling zit in ons allemaal. Het verschil zit in daarin hoe wij ermee omgaan. Namelijk door Jezus Christus, die eeuwige onvoorwaardelijke liefde heeft voor alle mensen. Doordat wij Jezus in ons leven toelaten, hem in ons laten werken, kunnen wij die rijke jongeling ontmoeten, bedaren, vaarwel zeggen, laten gaan. Want dat is wat Jezus wilt. En soms zal hij echt nog wel eens de kop opsteken hoor. Die rijke jongeling, ja. Maar als je hiervan bewust bent, dan wordt hij in de loop van de tijd steeds stiller. En groeit Christus binnenin ons. Precies zoals Paulus zegt. Opdat wij Christus mogen winnen. Zo mogen wij ontdekken, groeien en getuigen. Kleine uitstap. Kent u het verhaal van de twee wegen? Die brede en die smalle weg. Ook daar geldt precies hetzelfde. Hè? Vroeger werd die uitgelegd met zo'n schilderij. Hè? En als ik dan de uitleg vaak hoorde, dan denk ik ja. Hè? Hoe zorg je ervoor dat een leven van een persoon compleet door angst wordt beheerst? Weet je wat je eens moet afvragen? Van joh, wie heeft daar nou het meeste baat bij? Dat je zo leeft. Je partner? Je familie? Jezus? Wie oren heeft, die horen. Nee, het gaat erom dat je die twee wegen in jezelf herkent. De ene weg, de brede weg, is de weg van het tekort. Daar loopt de hele mensheid op. Dat is de gevallen staat van de mens, waarin het nooit goed genoeg is. Hoe raar het ook klinkt, dat is helaas, die gevallen staat is hier natuurlijk. In Gods ogen is het tegennatuurlijk. Maar hier is het natuurlijk. Maar die smalle weg, waarin het genoeg is, ja, weinigen zijn er die hem vinden. Omdat het ook ontzettend moeilijk is. Daar val je namelijk zo vanaf. Het is ontzettend moeilijk om te bedenken, om ten volle overtuigd te zijn dat Gods liefde genoeg is. Daar zijn we ons hele leven mee bezig. Maar het is wel de weg waar God ons op uitnodigt. Daar mogen we naartoe. Op die smalle weg. Verderop in de tekst van de rijke jongeling. Dan zeggen de discipelen van, joh, wie kan dan nog zalig worden? Bij de mens is het onmogelijk, zegt Jezus. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus lieve mensen, wat staat er tussen God en ons in? Niets. Door Jezus Christus. Aan alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Niets staat tussen God en ons in. En ik hoop dat u daarmee naar huis gaat. Aan God alle glorie. Amen.